Ik ga met u lezen, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, vanaf vers 11. Vanaf vers 10, dat mag ook. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandende vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Godvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Maar u dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
Goedenavond, broeders en zusters. Dankjewel. Broeders en zusters, in het voorgaande schriftgedeelte in 2 Petrus 1, vers 1 tot 9, wordt gesproken, zoals u zich misschien nog kunt herinneren, over de tijd die aan de spotters gegeven is. Dat zijn mensen die honend vragen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Met andere woorden, jullie christenen zeggen dat het allemaal slechter wordt, dat wij in de eindtijd leven, dat er grote oordelen op handen zijn, maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Er is niets nieuws onder de zon. Jullie christenen zijn zwartkijkers, doemprofeten. Waar blijft de belofte dan van de komst van Christus? Hoe lang wordt dat al niet beweerd? Jullie houden vast aan een soort Fata Morgana, een droombeeld, wishful thinking. Broeders en zusters, voor deze mensen is het een dag en tijd van hoon en spot. Maar vanuit Gods oogpunt gezien is het een beslissende dag. Het feit dat de wederkomst van de Heer Jezus wordt uitgesteld is juist om deze spotters de gelegenheid te geven om zich van hun zonde te bekeren en de Heer Jezus Christus gelovig te aanvaarden als hun heiland en Heer. Petrus zegt: de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. De Heere is een geweldige, langmoedige, genadige en barmhartige, liefdevolle God. En terwijl de mensen van deze wereld met de vuist naar hem opgeheven, hem bespotten en zijn woord belachelijk maken, stelt hij hen nog in de gelegenheid om zich van hun zonde te bekeren en zijn Zoon Jezus Christus gelovig te aanvaarden. Zo is de Heere nu. Dat is typisch de Heere. Hij bewijst zijn vijanden liefde. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog vijanden waren, voor ons gestorven is. Dat is de Heere ten voeten uit. Hij is een langmoedig God. Hij heeft een lange adem met rebelse opstandelingen. Nu wat hen betreft is het dus een dag van spotternij. Wat de Heere betreft is het een dag van beslissende keuzes. De spotters krijgen de tijd om zich te bekeren, maar die tijd gaat niet eindeloos door. Die tijd is niet maar onbeperkt. En wanneer hun tijd, de tijd van de spotters voorbij is, breekt de dag van de Heer aan. En daarover lezen wij hier in onze tekst in 2 Petrus 3 vers 10 tot 18. Onze tekst spreekt over de dag van de Heere. Dat is een van de hoofdthema's van de Heilige Schrift. Die zin, de dag van de Heere, wordt ongeveer 25 keer in de hele Bijbel gebruikt. Andere uitdrukkingen die daar betrekking op hebben, zijn die dag, of de grote dag. Wordt ongeveer 75 keer gebruikt. Samen wordt er meer dan 100 keer over de grote dag van de Heere gesproken. Ik herhaal, dit is een van de belangrijkere thema's uit de Heilige Schrift. Het onderwerp van onze tekst is de aanstaande dag van de Heere. Nou, voordat wij in onze tekst afdalen, wil ik eerst in het algemeen iets zeggen over de dag van de Heere. Het eerste: de Bijbel leert dat de dag van de Heere een oordeelsdag is. Het is een oordeelsdag. De profeet Jesaja zegt over deze dag, ik citeer, weeklaag. Want de dag van de Heere is nabij als de verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden. Smart en weeën zullen hen aangrijpen. Ze zullen ineen krimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren. Hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de Heere komt. Meedogenloos. Met verbolgenheid en brandende toorn om van het land de woestenij te maken. En zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden. En de goddelozen zullen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden. En de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. De dag van de Heere, broeders en zusters, is een dag van een verschrikkelijk oordeel. Amen. De profeet Jeremia zegt over deze dag: deze dag is van de Heere van de legermachten, een dag van wraak, om zich te wreken op zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden en dronken worden van hun bloed. Opnieuw lezen we ook in Jeremia over de wraak op de dag van de Heere. En ook in de profeet Joël voegt daaraan toe, ach die dag, ja de dag van de Heere is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. En even verder lezen we dan, blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja hij is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja donkerwolken. En keer op keer zien we zo in het profetisch woord, dat de dag van de Heere zich kenmerkt door het oordeel, namelijk de wraak van de Heere. Tot slot, de profeet Zefanja zegt hierover, de grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij, nadert zeer snel. Hoor, de dag van de Heere, de held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken. Nou, in al deze teksten die ik u zojuist gelezen heb uit Jesaja en Jeremia en Joël, en hier deze tekst uit Zefanja, lees je woorden als verwoesting, meedogenloos geweld, verbolgenheid, brandende toorn, vergelding, wraak, duisternis, donkerheid, geschreeuw en vernietiging alom. Kortom, de dag van de Heere is werkelijk een verschrikkelijk oordeel over alle goddeloosheid en zonde van deze wereld. Maar de dag van de Heer is niet alleen een dag van het oordeel. Ook is het een dag van zegen. Ook is het een dag van grote zegen. Want nadat de profeet Zefanja gesproken heeft over het oordeel op de dag van de Heer, zegt hij in Zefanja 3 vers 9, voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat ze alle de naam van de Heer zullen aanroepen. De Heer heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heer, uw God, is in uw midden een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. De dag van de Heer kenmerkt zich niet alleen door het oordeel, maar ook door grote, grote zegen. De profeet Zacharia zegt, zie, er komt een dag voor de Heer, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dat is het oordeel. Maar nu, op die dag zal het geschieden, dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten, de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En de profeet Joël voegt daar ter overvloede nog aan toe, op die dag zal het gebeuren, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de Heere ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. En in deze teksten over de zegen lezen we over reine lippen, geen kwaad, geen vijanden, geen angst, geen zonde meer, over levend water en een overvloed aan wijn, melk en honing. Op de dag van de Heere komt eerst het oordeel, daarna de zegen. En het zal één lange dag zijn. Goed, nadat Petrus in het voorgaande gedeelte over de wederkomst gesproken heeft, spreekt hij in vers 10 tot 18 over de dag van de Heer. Nu bij de overdenking van ons schriftgedeelte maken wij gebruik van de volgende indeling. In vers 10 tot 11, 12, vers 10 tot 12, lezen we over de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. De ondergang van de huidige hemel en aarde en onze verantwoordelijkheid. In vers 13 tot 14 lezen we over de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid. En in vers 15 tot 18 het uitblijven van de Heere en onze verantwoordelijkheid. Het uitblijven van de Heere en onze verantwoordelijkheid. Maar we beginnen met de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. Leest u maar mee, Bijbel open, vers 10, daar gaan we. Maar de dag van de Heere zal komen, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Nou, dit zijn, dat zult u het met me eens zijn, indrukwekkende en ook huiveringwekkende woorden. Woorden die spreken van een totale ondergang van de huidige hemel en aarde. En zoals ik de schrift versta, zal dit gebeuren aan het einde van het vrederijk. Het duizendjarig vrederijk. Waarom zal het dan plaatsvinden? Nou, omdat de Bijbel dat zegt. We hebben dat in de tijd met elkaar gelezen in Openbaring 20 vers 7. Waar de Heere zegt, wanneer de 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. En dan lezen we in Openbaring 20 vers 7. Ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg. zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Wanneer vlucht de hemel en aarde weg, zodat er geen plaats meer is voor de huidige hemel en aarde, aan het einde van het duizendjarig vrederijk. Dan zal de huidige hemel en aarde ten onder gaan, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En vervolgens lezen we dan in Openbaring 21 vers 1 over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar we zo met elkaar over nagedacht hebben. Nu zoals ik de schrift versta, broeders en zusters, begint de dag van de Heere met het oordeel van de grote verdrukking. Die drie series van 7 plagen die we met elkaar besproken hebben. De zegelplagen, de bazuinen en die schaaloordelen. De grote dag van de Heer begint met het oordeel. Dat hebben we met elkaar zojuist ook gelezen. Gevolgd door de zegen. Welke? Die van het vrederijk. Aan het einde van het vrederijk wordt de Satan voor een korte tijd losgelaten en vindt er een laatste opstand plaats, waarna de huidige hemel en aarde, die aarde die wij bewonen op dit moment, zullen vergaan, gevolgd door de zegen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat zijn zeg maar de hoofdlijnen van de dag van de Heere. Het begint met het oordeel van de grote verdrukking. Gevolgd door de zegen van het vrederijk. Gevolgd door een laatste opstand. En die laatste opstand wordt gevolgd door de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat zijn zoals gezegd, mijn ziens, de hoofdlijnen van de dag van de Heer. Nu zegt Petrus, deze dag komt als een dief. Als een dief. Met andere woorden, het komt onverwachts. Ook een dief komt onverwachts. Je weet niet wanneer die komt. Een tijdstip dat je het niet verwacht. In één keer zal het zover zijn. En dat is ook wat Paulus zegt. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid. Dan zal een onverwacht verderven overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Dat is de grote verdrukking. De grote verdrukking zal plotsklaps plaatsvinden. Terwijl er een schijnvrede is, komt onverwachts het oordeel. En velen zullen erdoor overrompeld worden en de dood vinden. Maar waar het in onze tekst om gaat, is dat er op de dag van de Heer een definitief oordeel komt over de aarde en haar bewoners. Petrus zegt, de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan, en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Met andere woorden, de aarde en ook de hemellichamen zullen vergaan. Er wordt gesproken over een soort van oplossen, verteren, smelten. En zal volgens het profetisch woord een grote wereldbrand komen. De wereld zal in vlammen opgaan. Met uitzondering van de mens zullen alle elementen van de huidige schepping vergaan. En dit zal, zoals het er ook letterlijk staat, met een groot sissend geweld gepaard gaan, wat opnieuw wijst op dat oordeelsvuur. Nou, broeders en zusters, hoe dit zich allemaal zal voltrekken, weten wij niet. De Bijbel zwijgt daarover. Blijkbaar heeft de Heer het niet nodig geacht ons te vertellen hoe hij dit oordeel gaat voltrekken. Het is mijn zins dan ook ongepast om daarover te speculeren, om daar allerlei spectaculaire scenario's over te bedenken. Dat is wel boeiend. Zitten mensen soms op het puntje van hun stoel als een of andere eindtijdprediker allerlei scenario's schetst hoe het mogelijk zou kunnen gebeuren, maar broeders en zusters, laten wij zwijgen wanneer de schrift zwijgt en spreken wanneer de schrift spreekt. De hemelen zullen met gedruis voorbij gaan en de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Broeders en zusters, zoals het oordeel van de zondvloed heeft plaatsgevonden en zoals ook het oordeel over Sodom en Gomorra heeft plaatsgevonden, zo zullen ook de huidige hemel en aarde door het oordeelsvuur vergaan. En bedenk daarbij dat er sinds de zondeval in de Hof van Eden een vloek over deze aarde ligt. Het is maar goed dat deze aarde niet altijd zal blijven bestaan. De Heere heeft het oordeel aangezegd. En dan kun je er vast van op aan. De hemel en aarde zullen door vuur oplossen en wegsmelten en totaal vergaan. Zodat er niets van overblijkt. Dat wordt heel, in de tekst heel sterk gezegd. Dus alle mooie dingen in deze wereld waar wij zoveel waarde aan hechten zullen ophouden te bestaan. Huizen, auto's, caravans, campers, kasten, juwelen, tuinen, boten, installaties, keukens, alles weg. Alle musea, kunstschatten, alle bomen, landerijen, heel ons gecultiveerde Nederland weg zal vergaan. Alle dijken, bruggen en dammen, noem het maar op. Het zal door Gods toorn vergaan. Dat is de boodschap van 2 Petrus 3 vers 10. Dat is het profetisch onderwijs van het woord van God. Nu moet je maar bedenken dat al het profetisch onderwijs een toepassing hebben voor ons op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Het is niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen dat de Heere deze voorzeggingen heeft gedaan. Dat hij deze onthullingen doet. Integendeel, deze profetische oordeelsaankondiging is bedoeld om ons te motiveren tot een heilig, toegewijde levenswandel. Tot onverschrokken navolging en gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus. Vers 11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, waar we over in vers 10 gelezen hebben. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? Met andere woorden, omdat wij weten dat de hele zichtbare materiële wereld bestemd is voor het oordeelsvuur, zou dat moeten motiveren om ons leven in het licht van deze profetie te evalueren. Waar zetten wij op in? Waar leef je voor? Wat zijn de prioriteiten van je leven op dit moment? Het is toch te gek voor woorden om te leven voor iets wat straks door het vuur zal vergaan. Je werkt je toch niet in het zweet voor iets waarvan je weet dat het straks in de open haard terechtkomt. Dat is dwaasheid gekroond. En toch velen van ons leven in de greep van de liefde voor de dingen van deze wereld. Hoeveel van ons leven niet voor de dingen die bestemd zijn om tot as verbrand te worden. Ik bedoel, wij leven voor een of andere materieel hebben ding. En als je dat ene ding weer hebt, ga je op zoek naar het volgende hebben ding. Een eindeloze reeks hebben dingen. Is het niet triest dat velen van ons die de Heer Jezus Christus belijden en die ook geloven in het profetische woord en de komst van Christus, dat wij in feitelijk leven, praktisch als het erop aankomt, voor de dingen die voor het vuur bestemd zijn. De Heer Jezus zegt, of de Heere zegt, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. De wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ja, wij zouden moeten leven, broeders en zusters, voor wat onvergankelijk en onaantastbaar is voor het vuur. Wij zouden moeten leven en werken voor de eeuwigheid. Voor de eer van God. En dat doen we zoals Petrus zegt, door een heilig en godvruchtige levensstijl. Er staat, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoor jij dan te zijn? Wat staat er? In heilige levenswandel. Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Niet zoals de wereld leeft. Een heilige levenswandel, apart, onderscheiden en godsvrucht. Nogmaals, waar leven wij voor? Wat voor hebbening neemt ons zo in beslag dat al onze gedachten daarop gericht zijn in plaats van op de Heere? We erkennen er toch weer een stukje geluk aan toe. We erkennen er toch vrede aan toe. Het is toch inmiddels bekend, broeders en zusters. We hebben toch allemaal die leeftijd, denk ik, op dit moment om te weten dat een doodshemd geen zakken heeft. Er komt een dag dat we voor de Heer Jezus zullen staan zonder al die mooie hebben dingetjes. Het enige waarmee wij voor zijn aangezicht kunnen verschijnen zijn de zielen van hen die we voor hem mochten winnen. Het enige waarmee wij voor zijn aangezicht kunnen verschijnen is alles wat we in gedachten, woorden en daden hebben gedaan uit liefde tot Jezus en in de kracht van de Heilige Geest en tot eer van God. Alle materiële dingen van deze wereld zullen eenmaal verteerd worden door het vuur. Zet je hart daar dus niet op. Laat je er niet door inpakken. Dat is dé methode van deze wereld om onze effectiviteit, onze daadkracht te ondermijnen. Om ons een soort slaven van de materie te maken en de liefde voor de wereld ontneemt ons onze liefde voor de Heer. Zet je hart er niet op. Vers 12. U die de komst van de dag van God verwacht. Ik denk dat ik dat tegen u mag zeggen. U. Gelovige Heer, vergaderd. U die de dag van de komst van de Heere verwacht. En daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen, en dan staat het voor een tweede keer, door vuur aangestoken zullen vergaan. En de elementen brandend zullen wegsmelten. Nou, dat is de tweede keer dat we dat nou lezen. Waarom staat het er twee keer? Precies, het is vast en zeker en de Heere wil het bij ons inprenten. Hij wil het als het ware onderstrepen. Let goed op, zegt de Heere, die huidige materialistische wereld zal eens vergaan. Werk voor de dingen die onvergankelijk zijn. Stem je leven af op de eeuwigheid. Nou, daarbij zegt Petrus heel opmerkelijk dat wij de dag van de Heere kunnen bespoedigen. De herziende Statenvertaling vertaalt die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Maar letterlijk staat er, misschien heeft u ook wel een vertaling waarin dat staat weergegeven, verwachtend of verhaastend, bespoedigend, de dag of de komst van de dag van God. Verhaast, bespoedig de dag van de Heere. Petrus, de apostel, wijst de kerk van Jezus Christus op de mogelijkheid om de dag van de Heere te bespoedigen. Om de dag van de Heere te verhaasten. Broeders en zusters, dat is een van de gebeden van mijn vrouw en mij 's ochtends. Ze zeggen, Heere, geeft u alstublieft een snelle vervulling van het profetisch woord. Dat er einde zal komen aan dit bestel, omdat u in vrede en gerechtigheid over deze wereld zal regeren. Amen. Nou, hoe doe je dat? Hoe verhaast je, hoe bespoedig je de komst van de dag van God? Laat me 2 of 3 handreikingen doen. 1, wij verhaasten de dag van de Heere door het gebed om de komst des Heeren. Dat blijkt ook uit het Onze Vader, waar de Heer Jezus ons heeft leren bidden om de spoedige komst van het Koninkrijk met de woorden, uw Koninkrijk komen. Door het gebed kunnen wij de dag van de Heer bespoedigen. De laatste tekst in de Bijbel zegt, amen, kom Heer Jezus. Dat is gebed om de komst van Christus. Er wordt hier in onze tekst 3 keer gesproken over het verwachten van de Heer. Sterker nog, er verlangend naar uitzien. U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. In grote delen van de kerk wordt er nauwelijks over de wederkomst van Christus gesproken. Is het gebrek aan die verwachting en dat verlangen misschien de verklaring dat er zo weinig om de komst van de Heere gebeden wordt? Dat de dienaren van het goddelijk woord zondags in de gemeente, in de kerk, de Heer aanlopen en bidden smeken om zijn wederkomst. Hoe lang is het geleden dat jij bewust zo concreet gebeden hebt, Heere, kom spoedig weer. Je weet toch wel dat de Heer een verhoorder van gebed is. Dat hij gebeden wil zijn. Heere Jezus, kom spoedig uw koninkrijk komen. Dat is één handvat om de dag van de komst, de dag des Heren te bespoedigen. Ten tweede, wij verhaasten de dag van de Heer door ons getuigenis. Door ons getuigenis. De apostel Paulus zegt, u kent die tekst, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Weet je wat hij bedoelt met die volheid der heidenen? Daar bedoelt hij mee al die heidenen die zijn voorbestemd om als kinderen van God te worden aangenomen. Natuurlijk weet alleen de Heer hoeveel er nog tot geloof zullen komen, maar wanneer de gemeente van Christus niet verslapt in haar evangelisatieopdracht, in haar zendingsopdracht, zal wellicht de volheid van de heidenen spoedig bereikt worden en kan het wereldtoneel in gereedheid gebracht worden voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, de laatste slotfase van de geschiedenis. Ja, het kan zijn dat Christus' komst bespoedigd wordt doordat ieder van ons in zijn eigen leefwereld onverschrokken getuige is van de Heere Jezus Christus. Nou, wat doe jij om de dag van de Heere te verhaasten? Die volheid der heidenen moet binnengaan. Misschien is er wel een buurvrouw, een familielid of iemand anders die wacht tot het moment dat jij je mond open doet en je uitspreekt over de Heere Jezus Christus voor hem. Wanneer was het voor het laatst dat je met een ongelovige over de Heer Jezus hebt gesproken? Dat is mijn tweede handreiking, een derde heel kort. Wij verhaasten de dag van de Heer door een heilig en godvruchtig leven. Door een heilig en godvruchtig leven. Door te breken met de zonde en door vervuld met de Heilige Geest tot eer van God te leven. Nou, tot zover de ondergang van de oude aarde en onze verantwoordelijkheid. Heeft u het gezien? Eerst de ondergang, dan wat betekent dat? Hoedanig behoort gij dan te zijn? Ja, goed. Mijn tweede punt. De verschijning van de nieuwe aarde en onze verantwoordelijkheid. Nu de verschijning van de nieuwe aarde, nieuwe hemel en aarde en onze verantwoordelijkheid in vers 13 en 14. Lees maar mee vers 13. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Wij verwachten naar zijn belofte. Welke belofte, Petrus? Nou, je kunt denken aan de belofte uit Jesaja 65, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Ik denk dat Petrus vast aan deze belofte uit Jesaja 65 heeft gedacht. Of misschien dacht hij wel aan de belofte uit Jesaja 66, waar staat, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere. Zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. Jesaja profeteerde 700 jaar voor Christus over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Uit Jesaja 65, uit Jesaja 66 en andere. Overeenkomstig zijn belofte. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nogmaals, hoe de Heere dat gaat doen, wordt er niet bij verteld. Misschien dat als gevolg van het oordeelsvuur de aarde opnieuw woest en ledig wordt. En dat de Heere dan, zoals in het begin, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. Maar eigenlijk is de vraag naar het hoe niet relevant. Het gaat erom dat de Heere straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. Zoals hij in het begin de hemel en de aarde geschapen heeft in 6 dagen. Door telkens een scheppend machtswoord te spreken, zo zal de Heere ook straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Daarvoor is een enkel machtswoord van hem genoeg. Ik heb het in de tijd ook gezegd toen we het erover hadden tijdens onze studie van de openbaring. Ik geloof dat de Heere de hemel en de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Elke dag sprak hij een machtswoord. En zo is de hemel en de aarde tot stand gekomen. Dat is niet over een periode van miljarden en miljarden jaren gegaan. Je moet er toch niet aan denken. Is straks de oude hemel en aarde door vuur vergaan. En dan moet je miljarden jaren wachten. Tot er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Nee, de Bijbel zegt dat de Heere straks door een machtswoord een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. Omdat Hij spreekt. Omdat Hij die almachtige schepper is van hemel en aarde voor wie niets onmogelijk is. Ik geloof in God de schepper en herschepper van hemel en aarde. Amen. Hoe het ook zij, het zal een zoveel mooiere aarde zijn als die waar wij nu op leven. De gevolgen van de zonde zullen verdwijnen, broeders en zusters. Er zal geen vloek meer zijn. Alle zonde, ongerechtigheid en overtredingen, alle duisternis, demonie, onreinheid, alle immoraliteit, alle emotionele en seksuele scheefgroei, alle ontaarding, alle geweld en misbruik, alle oorlog en tirannie. Petrus zegt, het zal van de aarde weggenomen zijn. Er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Hoor je het? Er komt een aarde waarop gerechtigheid woont. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. Dat is de belofte van Vader. Hij heeft het gezegd. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Wat een hoop. Wat een troost. Wat een belofte. Wij leven niet met het zicht op blinde muren van de tijd. Zoals eerder gezegd, God heeft in de muren van de tijd een venster geopend. Op die heerlijke nieuwe toekomst die ons wacht. Deze huidige wereld is het woon- en werkgebied van de Satan. De vorst van de duisternis, de vader van leugen en bedrog. De huidige wereld wordt gekenmerkt door onrecht en ongerechtigheid. Ja, de gerechtigheid is hier ver te zoeken. En mensen die gerechtigheid najagen, worden vervolgd. Wanneer je op je werk van de Heer Jezus getuigt en de Bijbelse normen en waarden hoog houdt, word je uitgelachen en niet voor vol aangezien en niet als een gelijkwaardige gesprekspartner geaccepteerd. Je zult ermee moeten leren leven, kind van God. Je zult ermee moeten leren leven dat je anders bent, geheel anders. Omdat je Christus hebt leren kennen, ben je een vreemdeling geworden. En vreemdelingen in deze wereld hebben te maken met vreemdelingenhaat. Dat is deze wereld eigen. Wij zijn niet van hier. Er is een hemels vaderland wat ons wacht. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij zien daar verwachtingsvol naar uit. Daar is de Satan definitief uitgeschakeld. Er is geen zonde, maar er zijn ook geen zondaren meer. Alleen maar vergeven, gerechtvaardigde zondaren. En daarbij zal de hemel, de woonplaats van God zelf, neerdalen op de aarde. Het wordt letterlijk hemel op aarde. En dat wordt het nieuwe huis van de gelovigen in Christus. Maar opnieuw moet gezegd worden, ook nu, dat deze profetie niet gegeven is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar juist om een verandering te bewerkstelligen in ons leven. In de manier waarop wij in het hier en nu leven. De Heer vertelt dit om ons te motiveren tot navolging. Lees maar mee in vers 14. Daarom. Zie je dat? Daarom. Dat hadden we zo ook in vers 10 en vers 11. De hemel en aarde zullen door vuur vergaan. Vers 11. Daarom. Nu opnieuw komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Daarom, vers 14, geliefde. Terwijl u deze dingen verwacht. Beijver u. Span u in om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Je bent voorbestemd om op een nieuwe hemel, nieuwe aarde te leven. En die voorbestemming brengt in het hier en nu een verantwoordelijkheid met zich mee. Een verantwoordelijkheid om je voor te bereiden. Wij zijn wedergeboren. Mag je dat weten, dat je wedergeboren bent? Als je wedergeboren bent, ben je wedergeboren om naar het woord en de wil van God te leven. Om de gerechtigheid te doen. In afwachting van de nieuwe aarde horen wij nu reeds toe te zien op een heilig leven. Om onberispelijk tot eer van God te leven. Natuurlijk, hij vergeeft de zondaar veelvuldig. Natuurlijk, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar broeders en zusters, als er staat, indien wij onze zonden belijden, dat woordje belijden, dat is het woordje homologeo, dat heb ik u al eerder uitgelegd. Dat is het woordje homologeo, homo, hetzelfde. Logeo, spreken. Zonde belijden is homologeo, is hetzelfde zeggen als wat de Heere God zegt. Maar als de Heere God iets over de zonde zegt, zegt hij dat nooit, zeg maar, een soort klinisch. Maar hij zegt iets over de zonde vanuit een heilig gevoelen over de zonde. Wat voelt de Heere God bij de zonde? Efeze 4 vers 30 zegt, bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie u verzegeld bent tegen de dag van de verlossing. Onze zonden bedroeven hem. Het heeft elementen van bedroeven, maar ook verontrusten, verontwaardiging in zich. Hoe is dat met jou, als je nou je zonde belijdt, hè? Ken je daar iets van? Droefheid over de zonde? Ken je daar iets van, dat je zegt, ik wil het nooit meer doen? Of zeg je het klinisch? Ik belijd mijn zonde omdat je weet, oh, dan is God eraan gehouden om mijn zonde te vergeven. Die belijdenis van zonde, broeders en zusters, moet daartoe leiden dat we gaan breken met de zonde. Juist met het oog op dat leven bij de Heere straks op de nieuwe hemel en aarde. Daarom, broeders, daarom. Terwijl je deze dingen verwacht, beijver je om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Weet u, als je gaat verhuizen, bereid je je daarop voor. Ik geloof dat ik al 10 of 11 keer verhuisd ben in mijn leven. Wij zijn van, in Middelburg zijn we 3 keer verhuisd. En vanuit Middelburg zijn we naar boven Kaspel gegaan en van boven Kaspel naar Andijk. Van Andijk naar Leersum, van Leersum naar Zeist en van Zeist naar Den Dolder en nu de laatste keer van Den Dolder naar Amerongen. Ik weet wat het is om te verhuizen. Weet u, dat vergt veel van een mens. En hoe ouder je wordt, hoe zwaarder het wordt. Vroeger draai ik mijn hand er niet voor om, maar de laatste keer, ik ben er nog van aan het bijkomen. Het vraagt veel planning. Je moet opruimen. Wat neem ik wel mee? Wat doe ik weg? Wat is ballast? En het vraagt ontzettend veel van een mens. Keuzes maken. Vraag, ben jij al aan het rekenen voor de eeuwigheid? Je verhuisplannen, hoe zien ze eruit? Heb je de nodige voorbereidingen getroffen voor het leven in die eeuwige nieuwe wereld? Of zit je eigenlijk helemaal vastgeroest aan dat oude leven hier? Hoe bereid je je voor op dat nieuwe leven, op de nieuwe aarde? Nou zegt vers 14, door je te beijveren, door je te beijveren. Dat wil zeggen door te laten zien dat het je menens is. Dat de navolging van Christus en jouw christen zijn niet iets is wat aan de rafelranden van je leven plaatsvindt. Maar dat het iets is wat je met huid en haar gegrepen heeft. Waardoor je in de greep van Jezus leeft en niet anders kan en wil dan hem behagen. En je beijvert je om hem te behagen, om hem te eren, om van hem goed te spreken, om hoog over hem op te geven. Je beijvert je. Je laat zien dat het je menens is. Dat het niet is wat je erbij doet in je leven, maar dat hij, Christus, je leven is. Je adem is. Het gaat er hier om, door je te beijveren, dat duidt op grote inspanning. En offervaardigheid. Wanneer de Heer Jezus de eerste plaats heeft in ons leven, zal de vrede van God ons hart en leven regeren. Daar staat er, daarom geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden, in vrede. In vrede. Weet u, hoeveel worden niet geterroriseerd door angst voor de dood? Er is geen angst wanneer wij werkelijk voor de Heer Jezus Christus leven en in gemeenschap met hem leven. dan verlangen wij er juist naar om hem van aangezicht tot aangezicht te zien. Amen. Dat is geen escapisme, dat is geen vluchtgedrag. Nee. Maar dat is omdat je de zoete gemeenschap met de Heere zo mag ervaren. Dat je weet dat er niets beter is dan te staan op de drempel van het huis van de Heer om zijn lieflijkheid te aanschouwen tot in eeuwigheid.
Amen.
Dan is er geen angst, dan is er vrede. Wanneer wij leven in het licht van de nieuwe aarde, verandert ons leven hier op de oude aarde. Nou goed, tot zover de verschijning van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de logische consequenties daarvan voor ons leven in het hier en nu. Broeders en zusters, nog één punt. Nog één punt. Het uitblijven van de wederkomst. Het uitblijven van de wederkomst en onze verantwoordelijkheid. Leest u maar mee, vers 15. Beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven waarin hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Broeders en zusters, wij leren hier dat het uitblijven van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, 1. geen ongeïnteresseerdheid is van de Heere God, maar is juist bedoeld, zoals we ook de vorige keer gezien hebben, als gelegenheid voor verloren zondaren om tot Jezus te komen. Petrus verwijst in deze tekst naar het onderwijs van de apostel Paulus. Want ook hij heeft gesproken over de langmoedigheid van God en over een heilig en toegewijd leven met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, dit zijn belangrijke waarheden. Laten we ons opnieuw daarop richten. Het geduld, de langmoedigheid, het wachten, het uitstel van de wederkomst van Christus is geen laksheid, is niet een talme, is geen onverschilligheid, maar is juist reddend, is zaligmakend, is verlossend. De Heere stelt de wederkomst uit, zodat er nog zondaren gered kunnen worden. Nou, dat dit onderwijs niet exclusief is voor Petrus, blijkt uit Romeinen 2. Romeinen 2 vers 4, waar Paulus zegt, of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Dus de goede tierenheid, de langmoedigheid van God, leidt tot bekering. De Heere God voorziet dag aan dag in alles wat wij nodig hebben. Dat is zijn goede tierenheid. Dat doet hij niet alleen voor de gelovigen, maar dat doet hij ook voor de ongelovigen. Dat wil zeggen degene die de Heere nog niet als hun zaligmaker kennen. En waarom de Heere zo lang wacht? Omdat het zijn hartewens is. Zo staat het er eigenlijk. Het is zijn hartewens. Dat jij de Heer Jezus leert kennen voordat je komt te overlijden. Dat je door hem zalig mag worden. Paulus zegt, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil, dat zegt Paulus aan Timotheus, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. De Heer wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je zalig wordt, dat je behouden wordt, dat je in zijn Zoon gelooft. En alle gelovigen in Christus zijn geroepen om daarvan te getuigen. Het is interessant trouwens dat Petrus voor de onderbouwing van zijn argument zich beroept op de geschriften van Paulus. En daaruit blijkt dat de brieven van Paulus reeds in de begintijd van de christelijke kerk als gezaghebbend en geïnspireerd werden aanvaard. Het is helemaal veelzeggend wanneer wij bedenken dat Petrus zijn brief schreef in 66 na Christus. Dus in 66 na Christus doet Petrus een beroep op de brieven van de apostel Paulus als gezaghebbende, geïnspireerde bron van goddelijke waarheid. In de eerste gemeente werden de brieven van Paulus als woord van God beschouwd. Hij zegt in vers 16, zoals ook in alle brieven, wanneer deze dingen die hij ter sprake brengt, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Nou, dat woord schriften wordt exclusief gebruikt voor de heilige schrift, de Bijbelboeken. Met andere woorden, de eerste gemeente kende de Paulinische brieven als geïnspireerde woorden van God. Daarentegen waren er ook mensen die deze woorden verdraaiden. En wanneer het zo uitkwam, in hun eigen kraam gebruikte. Tal van uitspraken werden uit hun verband gerukt. En werd er van hun eigen invulling, werd eigen invulling aan gegeven. Nou, het gaat Petrus erom dat er ook toen al mensen waren die de Bijbel lieten buikspreken. Die de woorden van God verdraaiden. Die de tekst aanpasten aan wat ze zelf wilden geloven. En Petrus zegt, dan ben je onkundig, dwaas, onverstandig en dat leidt uiteindelijk tot het eeuwig verderf. God toornt over mensen die de heilige schrift verdraaien, daaraan toe of daaraan afdoen. Daar hebben we de laatste keer met elkaar over gesproken tijdens onze overdenking van het laatste gedeelte van Openbaring 22. Wij weten beter en daarom zegt Petrus in vers 17, u dan geliefde. Omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Weet u, standvastigheid is het tegenovergestelde van onstandvastigheid van de mensen die het woord verdraaien. Wanneer wij daarentegen buigen voor het gezaghebbend spreken van de Heere in de heilige schrift en het toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven, heeft dat stabiliteit, houvast, tot gevolg. Zei de Heer Jezus dat dan niet? En ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis heeft gebouwd op de rots. En de stromen kwamen, de winden waaiden, en de regen kwam, het stortte zich op het huis, maar het viel niet in, want het was gebouwd op de rots. Hoe zal het zijn over 5 jaar, over 10 jaar, als de Heer je nog niet heeft thuisgehaald, sta je dan nog op die rots van het woord? Sta je daar dan nog ferm op? Of begin je te wankelen? Omdat keer op keer op keer op die rots gebeukt wordt. Die huwgenoten hadden een mooi beeld voor het woord van God. Zij stelden de Bijbel voor als een aanbeeld. Als een aanbeeld. Met een tekst, hoe meer zij zich erin verheugen om mij te slaan, des te eerder zullen hun bijlen vergaan. En zo is het. Het woord van God houdt stand tot een eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Broeders en zusters, je leven bouwen op dat woord geeft vastheid, standvastigheid. En hij eindigt met vers 18. Maar groei in de genade en de kennis van de Heere Jezus. En zaligmaker van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.